Welkom bij Radio Maria.
Talita Koen, het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria, u gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars, het is niet mijn bedoeling alle soorten van gebed aan bod te laten komen. Maar ik vermoed dat jullie net als ik soms wel de vraag krijgen, zoals de leerlingen en de apostelen aan Jezus hebben gesteld, Heer, leer ons bidden, leer ons bidden. En dat verlangen om een echte ontmoeting met God te hebben. Niet alleen van horen zeggen, want we vragen het ons allemaal wel eens af. Hoe weet ik nu dat ik de goede manier heb gevonden? Hoe kan ik het antwoord van de Heer begrijpen? Welke intimiteit mag ik verwachten met God? Dat is allemaal niet mogelijk natuurlijk om op één uitzending te behandelen. Daarom heb ik eigenlijk gekozen voor het antwoord van Jezus zelf. Want hij kreeg zelf ook die vraag, Heer, leer ons bidden. Laten we dus bidden tot de Heilige Geest nu. Kom, Heilige Geest, bewerk in ons hart voldoende openheid en goede wil om tijd te maken voor gebed. Om een echt leren kennen van God doorheen het gebed van Jezus, het Onze Vader. We bidden het zo dikwijls, kan je ons er dan wat meer wegwijs in helpen? Kom, Heilige Geest. Kom over ons. Laten we het eens hebben over Lucas 11e hoofdstuk van 1 tot 4. Ik lees voor. Op een keer was Jezus ergens aan het bidden. En toen hij ophield, zei een van zijn leerlingen tot hem, Heer, leer ons bidden, zoals Johannes het ook aan zijn leerlingen geleerd heeft. Hij sprak tot hen, wanneer je bidt, zeg dan, Vader. Ik wil hier al even stilstaan. Ik vraag me eigenlijk af, hoeveel mensen bij dat eerste woordje nog stilstaan? Maar dat is dus een van de belangrijkste woorden, hè? Voor die relatie. Dat is in het Hebreeuws eigenlijk wat Jezus zei, Abba. Ja, wij zouden kunnen zeggen papa. Heel vertrouwelijk als relatie. Sommigen hebben het moeilijk met het woordje vader of papa, omdat hun relatie niet zo positief is, omdat ze bang zijn van hun vader, een eerder afstandelijke relatie hebben, of denken dat ze aan van alles moeten voldoen om het goed genoeg te doen in zijn ogen. Jezus had een mooie vaderrelatie. Hij zei niet voor niks papa zo. Hè. Hij was voortdurend in contact met God. En hij overlegde alles met hem. Want ja, hij was ook gezonde om iets uit te voeren en dat ging gaan in samenspraak. In samenspraak. Dus die eenheid met zijn vader onder de beweging van de Heilige Geest, dat is eigenlijk het essentiële, is het voornaamste. Die gezamenlijke band en die liefde. Wanneer we dus het gebed beginnen of proberen te beginnen, is het heel belangrijk dat we in die liefdestroom gaan staan van de Heilige Geest. En dat kan je al door een kruisteken te maken. Dan zijn we al in die eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest opgenomen. Al zou je nadien niets meer zeggen, gewoon stilzitten, je bent al in gebed. Natuurlijk is het geen kruisteken zo van die snelheidsbrekende manieren en records zo, zoals je naar de vliegen zou slaan, hè, zeggen wij dan. Zo mag je geen kruis steken. Je moet het proberen te doen op een trage eventuele manier om jezelf te verplichten. Ik ga mij bewust zijn van de drie ene God die ik ook al in mij draag. En waar ik nog meer mag in afdalen, in die intimiteit. Paulus zegt dat de Heilige Geest in ons bidt zonder ophouden. En dan zou hij bidden, Abba, Vader. Abba, De Heilige Geest herhaalt dat in ons. Dat vind ik zo'n troostvolle gedachte. Dat Gods Geest in mij bidt, ook al ben ik er soms niet eens van bewust. Zo. Ha, dat doet mij deugd zo. Ja, hij bidt zonder ophouden. En wij mogen onze uiterlijke activiteiten stoppen om mee te doen aan dat ronde dansje tussen de Vader, de Zoon en de Geest. Bij Lucas vallen we dus met de deur in huis, Vader. En bij Matthäus is het een beetje langer, het extra eerste zinnetje zo. Maar ik vind dat niet erg. Elk vogeltje zingt zoals hij gebekt is. En de ene bidt met te veel woorden en een ander met weinig, als het maar uit het diepste van het hart komt. En ik vraag mezelf af, zou Jezus altijd dezelfde formule gebruikt hebben? De ene heeft misschien dit onthouden, een ander dat. Het is een levende relatie. Bij Matthäus vind je dus het een beetje langer, dat is in het zesde hoofdstuk, het negende vers. Onze Vader die in de hemel zijt. Ja, waarom niet? Hè? Het is duidelijk. Hè? We hebben een aardse vader en we hebben een hemelse vader. Geen probleem. Mij valt op dat er het woordje onze staat. Onze Vader. Ha, daar kunnen we niet omheen. We zijn allemaal kinderen van dezelfde vader. Allemaal graag gezien. Allemaal uit hem ontstaan, hoe verschillend ook. En dat is zo sinds alle tijden. We zijn één grote mensenfamilie, eeuwen door. Wereldwijd. Ah, jongens, in feite laat Jezus ons binnen in een wereldwijd, tijdsoverschrijdend gebed. We zijn aanwezig zowel in het vroeger, als in het nu, als in de toekomst. En we behoren tot die eeuwenoude familie. Die stamboom denk ik niet dat mogelijk is om die helemaal op te zoeken en daar een boekje van te maken. Hè? Ja, want dat gaat over eeuwenfamilie. Eeuwenoude familie, je kunt denken. Ik begrijp dat er heiligen zijn die zeggen, ja, het onze vader, als ik dat bid, ik raak dikwijls niet verder dan de eerste woorden. Daar kan ik helemaal in komen. Want dat is een enorm, enorm mysterie. Ik raak daar ook niet op uitgekeken. Mooi. En Lucas die gaat verder, die zegt dan, Vader, uw naam worden geheiligd. Ha, en Matthäus, die schrijft in uw rijk komen. Ja, en dan stopt het de opsomming. Bij Lucas ontbreekt er een zinnetje, maar bij Matthäus staat er, uw wil geschieden op aarde als in de hemel. In feite, driemaal u. Ja, zei de mee? Uw naam, uw rijk, ja, en uw wil. Dat doet mij denken aan verjaardagskaartjes waar drie wensen op staan en dat het goed mag gaan met uw gezondheid en met uw familie en uw werk. Alle goede dingen bestaan uit drie, zeggen ze soms. Hè. In feite willen we aan God, onze Vader, eer geven en iets toewensen, hem loven, aanbidden, erkennen. Ja, met zijn naam. Dat is heel belangrijk. God heeft aan het Joodse volk zijn naam bekendgemaakt. Ik ben er voor u. En sommigen vertalen, ik ben die ben. Of, ik was, ik ben er, ik zal er altijd zijn. Voor jou, voor jullie, voor ons. God wordt hier door Jezus Abba, Vader genoemd. Ja, dat is inderdaad een roepnaam en dat is in de intimiteit van de familie. Dus absoluut niet afstandelijk. Niet stijf. Hij is er echt. De Vader, je kan erop vertrouwen, je mag er zeker van zijn. Hij was er, hij is er en hij zal altijd voor je klaarstaan. Je zal nooit tevergeefs aankloppen bij hem. In feite moeten we daarbij denken, dat is niet alleen bij mij het geval. Dat is voor heel de mensenfamilie het geval. Ze mogen er allemaal op rekenen. We moeten hem natuurlijk leren kennen, hem aanroepen, bidden tot hem, die relatie proberen te ontwikkelen dag na dag, moment na moment. Hij kijkt er naar uit. En wij? Dat is de vraag, hè? Kijken wij uit naar God? Dat is de relatie van leven. Van hem kregen we het leven, de liefde, En die liefde is eeuwig. Wat God is, eeuwig. Het is zo. Hij heeft een eeuwige liefde voor ons. Wij kunnen hem de rug toekeren, maar dat zal hij nooit doen. Hij doet dat niet. Zijn naam mag onze hartskreet worden. In het Oude Testament komt het woordje vader niet zoveel voor, maar het komt erin. Hè. Bijvoorbeeld de eerste vijf boeken, het vijfde, Deuteronomium, 32e hoofdstuk, 6e vers B tot C, daar staat: Hij is toch uw vader, hij heeft u verwekt, hij heeft u gemaakt, u het leven gegeven. Ja, ik herhaal, hij is toch uw vader, hij heeft u verwekt, hij heeft u gemaakt, u het leven gegeven. Ja, wanneer we dan wensen dat Gods rijk, het rijk van de Vader, zou komen, dan is dat een rijk, zoals Jezus het ons ook duidelijk maakt, van barmhartige liefde. Iedereen is welkom. Dat hebben we ook duidelijk gezien in het leven van Jezus. Want hij probeert er allemaal, hij probeert iedereen er eigenlijk bij te betrekken, zo elke mens is een zoon of dochter van God. En we hebben een gezamenlijke vader. Toch is dat moeilijk om dat zo te zien. Want we hebben toch met een hele hoop mensen geen band. En we vinden sommige mensen gevaarlijk. Ze maken ons angstig. Het Onze Vader blijft een oproep om dieper te kijken. Ja, elke mens is geschapen door God, hoe vervreemd die ook is. Toch is het onze broer of zus. Hoe weinig goedheid en verbondenheid wij ook ervaren. Het is allemaal ergens diep in die persoon toch begraven. Misschien is het aan ons door onze houding van welwillendheid dat daar iets van naar boven kan komen, dat we dat opdelven. Bekend maken aan die persoon zelf. Bij Lucas staat niets over de wil van de Vader. Bij Matthäus staat: Uw wil geschieden op aarde als in de hemel. Het is dus uw naam, uw rijk en uw wil. Zo bidden wij dat. Maar laten we niet vergeten dat de wil van de Vader niet zo is van ik sla op tafel, hè? Maar het is liefde tot het uiterste. Want hij geeft het met niemand op en blijft zich aanbieden. Maar hij is niet opdringerig, hè? God is eigenlijk in feite, soms denk ik dat, te bescheiden. Maar hij wil ons vrij laten. Wij kunnen dus nee zeggen en kiezen voor het kwade in plaats van voor het mooie, het goede, het edele. Ik vond dat altijd al raar, dat wij zo aangetrokken worden door het kwade. En God heeft aan elke mens zijn wet in het hart gelegd, duidelijk gemaakt. En toch is dat niet zo, gelijk een robotje, dat gaat gehoorzamen aan die wet in het hart. Hè? Wij zijn inderdaad vrij, we doen niet automatisch het goede. Maar er zijn zelfs niet-gelovigen die ook, die hebben dat ook in hun hart. We zijn allemaal door God geschapen. En sommigen, die blinken uit in goedheid, en dan zijn ze zo stom zo van, die zijn niet eens gelovig en die doen dat toch. En zie een keer, die zit heel de tijd in de kapel, of kijk naar uzelf. En ik doe hier het een stom ding na het ander, ik zeg hier van alles en zo, dat eigenlijk waarvan ik heel goed weet dat dat niet zo goed is van dat te doen. Toch, het leeft in ons, hè. Want we zijn naar Gods beeld geschapen. Er is dus een weg. Die wil van God is een weg. Het juiste pad te vinden om die verbondenheid met God en de mensen te kunnen beleven. Maar wij zijn koppig, ja, en we gebruiken onze vrijheid niet op de goede manier. Gelukkig is er de Heilige Geest, hè, die Abba Vader in ons bidt, maar ook ons influistert. Kies voor de ander, kies voor een moment van gebed. Allee, kies voor een goede daad. Ook al zou je graag iets anders gaan doen, loop niet voorbij aan. Ga even op bezoek. Stort eens een groter bedrag aan een goed doel enzovoort. Ja, de Heilige Geest is aan het werk bij ieder van ons. Het is kwestie dat we ons een beetje erop afstemmen. Abba, Vader. We gaan nu luisteren naar het lied Onze Vader. Van Elia Rickert of van een andere versie, in ieder geval een Vlaamse versie.
Ons
Wel, zijn naam heiligen. En in zijn rijk geloven, daaraan meewerken. En zijn wil, zijn verlangens in ons laten weerklinken. Maar... We zijn een bende sukkelaars. Eerlijk toegegeven. Geen probleem, zegt onze vader. Want ik zorg wel voor het nodige voedsel. Onderweg. Vraag maar wat je nodig hebt. Durf erin geloven, in mijn rijk van liefde. De liefde die altijd aangeboden blijft. Inderdaad, inderdaad. We zijn in feite bedelaars, maar dat is niet erg. Ook al zijn we van goede wil, we leren met vallen en opstaan. En ook al zaaien we het woord het goede zaad en zien we hier en daar wel eens iets uitkomen in dat rijk Gods. Een piepklein mosterdzaadje dat uitgroeit tot een grote boom, een fijne gebedsgroep, een beweging met een mooie hedendaagse spiritualiteit en Radio Maria met al die variatie van herbronningskansen. Dat is toch voedsel, hè? Ondanks de afstanden. Goh, kunnen we erbij zitten alsof we op de eerste rij zitten van wat er gebeurt. Echt, we mogen het leren zien. God zorgt voor ons in het nodige. Vertrouwen. Hij heeft eindeloos geduld met ons. Bidden we dan ook met overtuiging. Ik geloof in u. Ik stel mijn hoop op u. Dat uw wil van het goede in mij mag komen. Dat is een gebed van Paus Franciscus, ik herhaal het. Ik geloof in u, ik stel mijn hoop op u, dat uw wil van het goede in mij mag komen. Bij Lucas, het 11e hoofdstuk, 3e vers, vinden we geef ons iedere dag ons dagelijks brood. Ja? En als je wereldwijd gaat kijken, dan is dat niet vanzelfsprekend dat elk kind het nodige brood of eten krijgt. En bij ons, in onze landen, westerse landen, is het soms zo dat de helft weggegooid wordt. Hè? Bijvoorbeeld van een pakje frieten of zo'n grote sandwich die lekker belegd is. Ze krijgen hem niet eens op. De bedelaars die weten dat hoor, dat die in de vuilbak ligt. Ze gaan ook soms aanschuiven bij bakkers, wanneer het sluitingsuur is, om te zien of ze niet iets kunnen krijgen dat niet verkocht is. Hetzelfde bij restaurants. Er zijn vrijwilligers die rondrijden. Bijvoorbeeld dat allemaal gaan ophalen en dan naar foyers gaan, of naar het Centraal Station, of naar de Zusters van Moeder Teresa, of op andere plaatsen. Waar ze dan dat overtollig eten kunnen aan mensen geven die het niet zouden vinden anders. Jezus heeft ook aandacht gehad voor het materiële eten. Hij heeft zelfs ook buiten gepicknickt en zo, en soms gezegd tegen zijn leerlingen van geef jij maar te eten. Het nodige brood en het leren delen, dat heeft hij ook accent op gelegd. Maar het geestelijk brood, Jezus, wij hebben nu brood nodig. Zijn aandacht, zijn liefde, zijn woord, dat is voedsel. Van hoop en tedere vergeving. Toch verwacht hij ook dat wij het brood worden voor de anderen, onszelf geven en delen, aandacht hebben voor de ander. Maar zo, ik denk aan het bevrijde Joodse volk in de woestijn, die kregen elke dag het manna. Ze mochten alleen maar die dag voor die dag verzamelen, behalve de vrijdag, dan mochten ze voor 2 dagen, om de Sabbat te kunnen respecteren, en God alle plaats te geven, niks te moeten werken of zo. Wij kunnen ons afvragen, wat heb ik echt nodig? Wat kan ik delen? En aan wat of aan wie geef ik voorrang? Ja, krijgt God een plaats? Bij Lucas nog even verder. En vergeef ons onze schulden, staat daar. Ook als... Want ook wij vergeven aan ieder die ons iets schuldig is. Huh? Matthäus zegt, zoals ook wij vergeven hebben aan onze schuldenaren. Oei, dacht ik altijd, als ik dat aan het bidden was, zo van, en is dat zo gekoppeld? Als ik nu niet vergeven heb, gaat God mij dan ook niet vergeven? Ik was daar altijd bang voor. Ik denk toch dat wij mogen gelukkig zeggen dat God een groter hart heeft dan wij. En dat hij barmhartiger is dan wij. Zo, zijn hart is groter. En elke dag doen wij inderdaad elkaar pijn. Is er soms een woord van opstandigheid, een verwijt, een vies gezicht, gemor, ja. Ontevredenheid, hè? Of jaloersheid. We laten mensen soms zitten, links liggen. We hebben vriendschap, maar die is eenzijdig. We zijn altijd met hetzelfde groepje bezig. We geven ongepaste opmerkingen, enzovoort, enzovoort. Dat zijn allemaal losgemaakte draadjes. Ja, losgemaakt. Die eigenlijk terug verbonden moeten worden. Anders scheuren wij uit elkaar. Elke avond daarom een kruisje geven. Dat is in sommige families gelukkig nog traditie. En dat is een moment van verzoening, een zegen die je over elkaar uitspreekt, een verbondenheid. Soms, het is soms een herstellen. Best niet te gaan slapen in ruzie. Maar er zijn er die toch een beetje meer tijd nodig hebben om dingen te verwerken. Er zijn er die liever niet praten, maar is iets doen voor de ander. Het kan een kleinigheid zijn, hè? Een kleine attentie aan tafel. Je had bijvoorbeeld geen melk meer voor in de koffie en iemand anders brengt die. En dat is dan een goede daad, maar misschien zit daar meer achter om het terug goed te maken. Leren zien dat het dan oké is. We zijn zo verschillend, ook in het goed maken. Maar bij iedereen zit er onkruid. Hè? Iedereen heeft onkruid in het hart. Maar God heeft geduld met ons. Hij weet dat we tijd nodig hebben om ook bijvoorbeeld inzicht te verwerven in onze slechte neigingen, in onze zondigheid. En om eens tegen onszelf te zeggen, ik zit precies vast. Ik zit precies... Allee, ik ben precies verslaafd of zo. Kan dat? Ik ben hyper op. Of ten onrechte lastig. Vandaar dat we de bede eigenlijk goed zien zitten in vers 4 van hoofdstuk 11 bij Lucas. En leid ons niet in bekoring. Ja, bij Marcus klinkt het een beetje anders, maar behoed ons voor het kwaad. Behoed ons voor het kwaad. Ik hoor veel mensen zeggen, is het God die ons in bekoring brengt? Oh, nee, dat denk ik echt niet. Hè. Ik denk echt dat de boze bestaat. We noemen die soms de duivel, de diabolos, ja, de verdeler, de ruziestoker eigenlijk, die de mensen uit elkaar probeert te halen. Want God wil ze verzamelen, dus hij kan die tegenwerken. Hij gaat dan alle listen gebruiken om de familiegeest kapot te krijgen. Ja, toch laat God dat toe, dat we af en toe in zo'n valkuil terechtkomen. Kijk naar Adam en Eva. Ze hebben iets gedaan wat God net gevraagd heeft van niet te doen. Maar het is weer al God die achter Adam aangaat. Adam, waar ben je? Alsof hij het niet zou weten. Allee, Adam, waar ben je? Hij mag uitkomen, hè. Marie-Jean, waar ben je? Allee, kom tevoorschijn. Verstop je niet meer. Jezus is ook de goede herder. En hij zoekt zijn verloren schaapjes. Oh, ze zijn afgedwaald, ja. Ze voelen zich misschien verstoten door de een of de ander. En ja, Jezus wordt zelf ook bekoord in zijn menselijkheid. Hè? En zelfs dat de boze iemand daarvoor gebruikt in onmiddellijke omgeving. Gelijk Petrus dan nog wel. Petrus, hij had juist een grote verklaring gedaan van ja, je bent de Zoon van God enzovoort. En dan zegt Jezus, ja, maar ik ga sterven en ik ga veel vernederd worden en ik ga gekruisigd worden en wat weet ik allemaal. Eerst een lijdensvoorspelling. En Petrus, ja, dat mag nooit gebeuren. En Jezus, ga weg, Satan, ga weg. Achteruit. Die stoppunt, hè. Ja, Jezus weet dat hij er toch doorheen moet gaan door dat lijden. En dat zijn liefde inderdaad beproefd zal worden, maar hij gaat niet opgeven. Hij wil er zelfs niet over nadenken. Hij wil het doen. Ik denk soms ook aan veel ouders zo die tot het uiterste gaan ook om hun kinderen toch iets te gunnen en daarvoor geld opzij leggen. Soms zijn die kinderen daarvoor zelfs nog ondankbaar. Of sommigen zitten uren bij hun ziek kind in het ziekenhuis. Oh. Ze zitten daarnaast en ze strelen het, ze verfrissen het, ze waken, want het leven is op het spel. En ze hebben randen rond hun ogen en zo. Allee, God weet dat tijd ook belangrijk is. Tijd geven, liefde geven, die zelfs kruisigend is, hè, voor degene die daarbij zit. Soms moeten we ook eens goed tegen de lamp lopen. En dan denk ik bijvoorbeeld, om erger te voorkomen, aan de heilige Augustinus. Ja, die zegt, veel te laat heb ik u bemind, veel te laat. Maar het is nooit te laat bij God. Hè. Kijk maar, na zijn bekering, wat het hij allemaal gezegd heeft en geschreven heeft en gepreekt heeft. Oei, ze hebben hem niet voor niks kerkleraar gemaakt. Hè. Maar voor God, die is met iedereen op weg van ons. Is nooit, nooit te laat. Voor een eerlijk gebed, voor een eerlijk gesprek, voor een biechtgesprek bijvoorbeeld. En ja, daar zijn hulpmiddelen voor. Als kind had ik het soms moeilijk om zo te weten wat ik moest biechten. En dan vroeg ik hulp aan die priester. En dat was de echte pastoor van Ars Diaconago. Ik ging daar graag bij te biechten als kind. En ik heb ook later biechtspiegels gemaakt zo voor kinderen in school. Rond een verhaal van Zacchaeus of van de Farizeeër en de tollenaar. Of rond personen die op de weg van Jezus staan op de kruisweg. Je kunt daar echt veel mee doen, vind ik, om mensen te laten nadenken over hun houding. Ik heb een mooi voorbeeld, een getuigenis, van Marco Pozza. Dat is een Italiaanse theoloog. En die werkt als gevangenisalmoezenier in Italië. En op kerstavond mocht er een bepaalde gevangene een voorbede voorlezen. Niet dat hij die zelf opgesteld had, gewoon voorlezen. En dat was... Laat ons bidden tot God, onze redder. En het is in het Italiaans, is dat Salvatore. Maar hij versprak zich. En in plaats van Salvatore, zei hij Saldatore. En dat betekent lasser. Dus hij zei eigenlijk, laat ons bidden tot God, onze lasser. Natuurlijk dat Marco daar deugd van heeft gehad en hij is daarop ingegaan, hè, want... Ja, zijn vader had ook een lasapparaat. En die man die wilde nooit twee stukjes metaal wegwerpen of zo. Want dan laste hij die terug aan elkaar. Je kunt denken van een preek dat daaruit gekomen is. Hè? Laten we ons door Gods vergevende liefde terug aan elkaar lassen. Hij geeft het niet op met ons. En hij geeft ons telkens de kans om het terug goed te maken. Zelfs met mensen die denken... dat ze in onze maatschappij niets goed meer kunnen verwachten of iets goed kunnen maken. Een ander voorbeeld, dat is dat er ondertussen iemand onderweg is, een priester, met een gevangene die na die tocht gaat vrijkomen. Dus dat wil zeggen binnen 3 maanden. En ze doen een voettocht naar Compostela. Het is een bedevaart. Om die overgang naar de maatschappij terug te kunnen maken. Die man heeft toch tamelijk lang vastgezeten. Om samen dan te kunnen stappen, stiltemomenten hebben, nadenken, uitwisselen, een positief zelfbeeld terug te vinden, de maatschappij wat gewoon te worden, stilletjes aan. En te zien dat er mensen zijn die hun gastvrij logeren. Het leven terug leren omhelzen, en God als vader van ons allen te ervaren. Die gastvrij, zijn huis opent voor zijn verloren zoon. En die daar naar uitgekeken heeft om hem te kunnen omhelzen. Mooi, ja. En nu gaan we bidden het Angelus. Want God is altijd aan ons deur om een nieuw avontuur met ons te beginnen. Zoals met Maria. We beginnen met een kruisteken. In de naam van de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen. zie de dienstmaagd van de Heer, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laten we bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen. We bidden nog even verder. Abba, Vader, Papa, onze gezamenlijke Papa. Ja, ik geloof ook dat je veel moederlijke eigenschappen in je draagt, God. Je bent de baarmoeder van alle mensen, onze Schepper. Je voelt ons aan, diep in alles wat we meemaken. Zelfs meer dan wij met elkaar meeleven en verbondenheid proberen te beleven. We zijn je kinderen, broers en zussen. Ik wil dit blijven herhalen, onze Vader in de hemel, maar ook hier op aarde. Je bent niet ver weg, je bent hier en nu bij ieder van ons. Als de grote verborgene, bescheiden. Als de warmte van een klein kacheltje of een open haard. Je trekt ons aan om rond jou te verzamelen en ons samen aan jou te verwarmen, dichterbij te komen. Dicht bij jou is ook automatisch dicht bij elkaar. Het is zo zoet je naam te mogen herhalen. Abba. Abba. Ik word er helemaal rustig van. Ik zie ook automatisch al die gezichten voor me, van dichtbij en veraf. Gezichten van nieuwsberichten. Ogen die mij ook oproepen en zeggen: help, ik ben je broer, ik ben je zus, ik ben je kind. Wij zijn familie. Nee, ik kan niet onverschillig blijven. Ik roep je naam, Abba. Je bent er voor ons allen. Ik zal er zijn voor u. Je naam is heilig. En uw rijk heb je ons toevertrouwd. Maar het is zo groot, Abba. Zo immens. Ik voel me onmachtig als ik de wereld overloop en de kranten lees. Voor jou is alles te volgen, maar voor mij, ik krijg er stress van en hoofdpijn. Echt waar. Toon mij hoe ik op kleine schaal kan meewerken aan je rijk van liefde, gerechtigheid en vrede. Aan eenheid in plaats van verdeeldheid. Eenheid in verscheidenheid, vergeving, verzoening. Het is allemaal zo snel gezegd en gebeden, maar ik voel mijn onmacht. Soms zelfs mijn onwil. Ik ben er soms echt beu, hè, mijn best te doen. En denk dan, laat de ander ook maar eens hun deel doen, hè, en tonen dat het niet bij woorden blijft. Sorry. Uw wil. Ik weet het eigenlijk wel, het is geen stok achter de deur. Je respecteert mijn ritme, mijn onmacht, mijn innerlijk gevecht. Abba, vergeef mij. Ik ga het proberen met jouw Heilige Geest van goedheid en goede wil. Met de Heilige Geest die me doet inzien. Ik zondig elke dag. In mijn denken, spreken en handelen. Ik ben niet beter dan de anderen, ja. Abba, Ik hoop dat ik de stapjes, hoe klein ook, blijf zien, waartoe je mij uitnodigt. Heer ben ik om uw wil te doen, hoe kleinschalig ook, zwak en pover, maar ik wil het wel blijven proberen met jouw genade. Dank je voor je brood van leven, voor je woord van leven, elke dag. Ja, elke dag geef jij je helemaal aan mij, aan ons. Dan moet er toch echt wel wat kunnen, hè, nadien. Herstel in mij dat gelovig vertrouwen, die gekwetste liefde in mijn hart. Ga met mij op weg, opdat ik niet in de bekoringen ten onder ga, niet opgeef onderweg, niet toegeef aan mijn zondige neigingen. Verlos mij telkens en telkens opnieuw. Ik geef je de toelating. Ik zeg amen. Ik ben akkoord. Ik verlang zo naar jouw verrijzenis diep in mij. Dat jouw naam mag geheiligd worden. Jouw rijk mag komen. Jouw wil mag geschieden. Amen. 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 En we gaan nu nog luisteren naar het Paternoster, want dat is het Latijn. En Latijn, dat gaat dan in heel de wereld verstaan worden. We kunnen het allemaal meezingen. Dank u voor uw aandacht.
Paternoster, qui es in celis, sanctificet tur nomen tuum, ad regnia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostrum.